Hij lag in bed en keek naar het witte plafond. De contouren van de verkleuring op de gipsplaat werden langzaam scherper. De vlek zag eruit als een spook of misschien een ballon. Iets wat een kind had kunnen tekenen. John besefte dat hij zich in het grensgebied tussen waken en slapen bevond, maar hij had geen idee hoe lang hij tussen beide werelden had gezweefd. Hij probeerde zijn hoofd te draaien om te zien waar hij was. Seconden later werd hij overspoeld door een golf van pijn. Het epicentrum zat in zijn achterhoofd en stroomde vanaf die plek door zijn lichaam. Hij deed zijn ogen stevig dicht en probeerde een plek in zichzelf te vinden waar hij naartoe kon vluchten. Maar zo'n plek was er niet. Hij wachtte tot de ergste pijn was gezakt en besloot om de kamer met andere zintuigen dan zijn ogen in zich op te nemen. Het rook naar schoonmaakmiddel, maar zonder de synthetische geur die zulke producten altijd bevatten. Geen citrus of bloemenweide, alleen iets klinisch en schoons. Links van hem hoorde hij gepiep. Het geluid werd met tussenpozen van een paar seconden herhaald en was blijkbaar afkomstig van een technisch apparaat dat zich ter hoogte van zijn hoofd bevond. Langzaam klemde hij zijn hand rond het stalen frame van het bed en gleed er langs tot hij iets raakte wat een snoer leek. Hij pakte het vast en tilde het hoog genoeg op om te kunnen zien wat het was. Aan het eind zat een plastic cilinder met een rode knop. Hij drukte erop en wachtte tot er iets gebeurde. Het duurde niet lang voordat de deur openging en hij het geluid van naderende voetstappen hoorde. Een vrouw in een wit jasschort en met een knot in haar nek boog zich over het bed. Ben je wakker, John? Hoor je me? Hij knikte voorzichtig en de vrouw glimlachte naar hem. Je bent in het Johns Hopkins Hospitaal in Baltimore, zei ze. Je bent geopereerd aan schotwonden in je borstkas. Op het moment dat hij de woorden van de verpleegkundige hoorde, werd hij zich bewust van de pijn die de operatiewond veroorzaakte. Die had een ander karakter en was minder explosief dan de pijn in zijn achterhoofd en was eerder zeurend, alsof deze pijn een tweede laag vormde. De vrouw vertelde hem hoe zijn gezondheidstoestand was. Hij had veel bloed verloren en was bewusteloos geweest toen hij een etmaal geleden bij de afdeling spoedeisende hulp was binnengebracht. De twee kogels hadden de vitale organen gemist en hadden het lichaam verlaten. Water, zei hij. Het verraste hem hoe zacht zijn stem klonk. De verpleegkundige pakte een beker met een rietje van de tafel en gaf die aan hem. John had zo'n dorst dat hij meer water opzoog dan hij kon doorslikken. Hij hoestte en de vrouw in het witte jasschort droogde zijn wangen met een papieren zakdoekje. Het is moeilijk om te drinken als je helemaal plat ligt. Zal ik het hoofdeinde iets omhoog doen? Hij knikte. De verpleegkundige drukte op een knop aan de muur en het hoofdeinde van het bed kwam omhoog. Eindelijk kon hij de hele kamer zien. Aan de linkerkant van het bed zag hij een infuusstandaard met intraveneuze medicatie. John telde 3 doorschijnende slangetjes die zijn lichaam via het infuus aan de binnenkant van zijn elleboog van medicijnen voorzagen. Het gepiep dat hij had gehoord was afkomstig van een apparaat dat zijn ademhaling en het zuurstofgehalte van het bloed bewaakte. De gordijnen voor de 2 ramen waren dun en lieten meer zon door dan hij zou willen. Boven de deur zat een raam dat groot genoeg was om de politieagent die de wacht hield te zien. John draaide zijn hoofd langzaam naar de andere kant en zag nog een bed. Hij was blijkbaar niet de enige patiënt in de kamer. Toen hij zijn gezicht zag, explodeerde de pijn in zijn achterhoofd opnieuw. Daar, maar een paar meter bij hem vandaan, lag de man die 24 uur geleden een pistoolloop tegen zijn achterhoofd had geduwd.